Daarna openen wij de schriften, deze middag in het Oude Testament, wel uit de profetie van Jesaja. We beginnen te lezen in hoofdstuk 52, vers 13, en we lezen door tot en met hoofdstuk 53.
Zie, mijn knecht zal verstandiglijk handelen. Hij zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog worden. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, alzo verdorven was zijn gelaat, meer dan van iemand, en zijn gedaante, meer dan van andere mensenkinderen. Alzo zal hij vele heidenen besprengen. Ja, de koningen zullen hun mond over hem toehouden. Want welke het niet verkondigd was, die zullen het zien. En welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Want hij is als een rijstje voor zijn aangezicht opgeschoten. En als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten die heeft hij gedragen. Toch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons in iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden, om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen, en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood, en met de overtreders is geteld geweest, en hij vele zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.
Het woord van de Heere komt deze middag tot ons vanuit dit gedeelte wat we samen gelezen hebben. De tekst voor de prediking is Jesaja 53, de versen 4 en 5. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij zullen gaan luisteren naar deze woorden onder het thema het lijden van de knecht des Heeren. We zullen luisteren naar drie gedachten. De oorzaak van het lijden, de last van zijn lijden en de vrucht van zijn lijden. Gemeente des Heeren. Ik denk dat het uw en misschien wel jouw vraag is. Waarom? Waarom dat lijden? Die vraag die klinkt bij het zien van de grote natuurrampen. De vraag die in je opkomt als je ziet op de ziekte die steeds dichterbij komt. De beelden van de intensive care in Italië. Het alarmerende bericht uit Brabant. De voorspelling dat deze week de capaciteit op onze intensive care in Nederland het maximum bereikt is om deze ziekte, de gevolgen daarvan, de patiënten te kunnen helpen. Waarom dit lijden? Nee, niet een vraag uit ongeloof, maar meer juist vanuit de vraag, maar waarom dan? Waar is God dan? Waarom dat lijden? Bij die grote dingen die je overweldigen. Maar juist ook die grote dingen die in je leven komen. Dat is de vraag van een meisje wat staat bij het graf van haar vader. Waarom? Dat is de vraag van een man die zit bij het sterfbed van zijn vrouw. Waarom? De vraag van ouders die zien dat hun kind ligt te lijden onder de ziekte. Waarom? Het is de vraag ook die gesteld mag en moet worden als we dit hoofdstuk met elkaar gelezen hebben. En dan niet alleen om die vraag te stellen, maar ook aan de hand van het woord van God wat vanmiddag voor ons open ligt te zoeken en te luisteren naar het antwoord wat daarop klinkt. Maar het antwoord op die vraag vinden we in de Schriften. Het waarom van het lijden. Het waarom van de zorgen. Het waarom van de ziekte. Wat er is in deze wereld. Wat er is in ons leven. Wat er is in jou. In mijn leven. De oorzaak van ons lijden. Als we de Schriften lezen. Het viel me op bij de schriftlezing vanochtend, Genesis 3. Daar wordt het ook genoemd. De oorzaak van ons lijden. We weten het. De zonde die in de wereld is gekomen. De zonde die alles doortrokken heeft. En hier in het tekstgedeelte wat voor ons ligt, de tekstwoorden die open liggen, worden ook ziekte en zonde aan elkaar verbonden. Waren er geen zonden, dan waren er ook geen wonden. De ziekte en de zorgen, de moeite en het pijn die in deze wereld, in ons bestaan gekomen zijn door de zonde. De schepping, door God geschapen, zo machtig, zo mooi, zo heerlijk, zo goed. Geschonden en gebroken door de zonde. De schepping die zich gekeerd heeft tegen de mens. De aarde die doornen en distelen voortbrengt. En in één adem kunnen we eraan toevoegen. In dezelfde betekenis. Ziekte. Virussen. De zorgen, de moeite, het verdriet. Een gevolg van de zonde. De schepping die verstoord is door onze zonde. Een relatie die we moeten leggen tussen de zonde die in de wereld gekomen is. En de zorgen en de moeite. De pijn en het lijden wat er is. Nee, die relatie kun je niet altijd één op één leggen. Je kunt zomaar niet zeggen, iemand die heel erg ziek wordt, dat is aan te wijzen. Dat moet dan wel die en die zonde heel direct in dat leven zijn. Niet altijd. Maar soms wel. Voorbeelden daarvan vinden we in de Schriften. Neem jullie even mee, jongens en meisjes, naar de plagen in Egypte. De farao van Egypte die tegenstand bidt, die niet gehoorzaam wil zijn, die niet wil luisteren. Dan een van die plagen is ziekte, zweren, grote zweren die op de mensen komen. David. Koning David, die in de zonde valt van overspel en zijn zoon wordt heel erg ziek en sterft. David die later valt in die zonde van hoogmoed, dat hij wil weten hoe groot zijn volk is. En die ziekte van de pest treft zijn volk. Gehazi, de knecht van Elisa, begeerig, hebzuchtig naar het goud en dat zilver van Naaman. Meelaatst als gevolg van die zonde van hebzucht. Bijbelse voorbeelden te over die we vinden, waarin de relatie tussen de zonde en de ziekte direct te leggen is. Maar ook dichterbij. Als jij er een levensstijl op nahoudt, losbandig, met allerlei seksuele contacten en je wordt dan ziek. Een direct gevolg tussen de ziekte en de zonde. En wie te veel drinkt en een leverziekte krijgt. Een directe verbinding tussen de ziekte en de zonde. De zorgen die gekomen zijn. De ziekte die er is, ook in ons menselijk bestaan. Straf op de zonde. En elke ziekte, elk sterven, daarin klinkt het door. Daarin wordt het steeds weer zichtbaar dat wij zondaren zijn. Dat we ons afgekeerd hebben van de Heere. Wij allen liggen onder dat oordeel wat uitgesproken is. U moet de dood sterven. Ziekte. De dood. Nee, het is niet gewoon. Het is nooit gewoon. Het is tegennatuurlijk. Een gevolg van onze zonde. Een straf op de zonde. Ons lijden, onze zorgen, onze ziekte, ons sterven. Maar hier in Jesaja 53 gaat het over het lijden van de knecht des Heren. Nee, ik ga u niet vermoeien met allerlei uitweidingen wie dat zou kunnen zijn. We houden het bij de schriften. In het Nieuwe Testament wordt op talloze plaatsen verwezen naar dit hoofdstuk. En er wordt altijd in verbinding gebracht met de Heere Jezus. En daarom in dit hoofdstuk... Dit machtige hoofdstuk, dat hele bekende hoofdstuk, het hoofdstuk wat bol staat van het evangelie, van de evangelische Jesaja, het evangelie in het Oude Testament over Jezus Christus, de knecht des Heren die gekomen is als de lijdende knecht. Maar zijn lijden dan? Hij was toch volkomen rein. Hij is toch onschuldig. Zonder één zonde, volmaakt heilig, volmaakt toegewijd aan zijn Vader. En dan zijn lijden. Ja, om onze overtredingen, om onze ongerechtigheden. Hij draagt onze straf. Zijn lijden. De oorzaak van zijn lijden, ja, dat ligt bij ons. Maar de tekst in dit hoofdstuk peilt dieper, wijst verder. De oorzaak van zijn lijden is allereerst dat hij die taak op zich genomen heeft. We vinden dat in vers 7, als dezelfde geëist werd. Toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Zijn lijden, vrijwillig, daarin overgegeven, om te doen, ja, die taak die zijn Vader hem opgelegd heeft. Diepe woorden die we gelezen hebben, en laten we het nog een keer lezen, vers 10. Woorden waarvan je huivert. Woorden die je verstand te boven gaan. Woorden die zich alleen maar laten geloven. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. De oorzaak van zijn lijden. De taak die Christus op zich genomen heeft. De oorzaak van zijn lijden is dat zijn Vader hem overgegeven heeft. Tot in de diepte van dat lijden. De diepte van de vernietiging tot de dood toe. Onbegrijpelijk. Wie zou het kunnen? Je kind overgegeven. Je kind overgeven in het lijden. Je kind overgegeven tot in de dood toe. Verbijsterend. Onbegrijpelijk. Dat laat zich niet beredeneren. Dat kun je ook alleen maar geloven. De oorzaak van zijn lijden. Dat is liefde. Dat is liefde van God de Vader voor een wereld verloren in schuld. Dat is liefde van God de Zoon die gekomen is, zich overgegeven heeft in de diepte, de ellende van ons bestaan. De oorzaak van zijn lijden is onbegrijpelijke liefde. voor zondaren. Onbegrijpelijke liefde voor zijn schepping. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Tot in de diepte van het lijden en het sterven. Tot in de diepte van de vernietiging van de kruisdood toe. Liefde. Dat is de oorzaak van zijn lijden. De last van zijn lijden. In onze tekst worden er allerlei aanwijzingen gegeven. Allerlei aanwijzingen die je wijzen op de zwaarte en de intensiteit van zijn lijden. Krankheden. Ziekte. Er wordt gesproken over smarten. Wat wijst op intens verdriet van één gescheurd worden door het verdriet wat zijn hart doorknaagd heeft. Het verdriet van het psychische lijden. Hij is geplaagd, wat wijst op een ernstige ziekte. Een woord wat gebruikt wordt hier in de tekst, wat ook gebruikt wordt bij de ziekte melaatsheid. Die afschuwelijke ziekte. Die iemand helemaal doorknaagt, waar de ledematen ervan afvallen. Waar iemand afzichtelijk van wordt. Hij is geslagen. Hij is neergedrukt onder de last die God op hem neergelegd heeft. De last van de toorn van God. Daaronder neergedrukt. Daaronder geslagen. In vers 5 staat dat hij verwond is. Beter vertaald, doorboord, doorstoken. Zijn lijden, zijn ziekte, wat leidt onherroepelijk tot de dood. Gedood. Hij is verbrijzeld. Een woord wat een totale vernietiging betekent. Hij ligt onder de straf. Die intense straf van een kastijding, van een tuchtiging. Hij ontvangt de striemen. De wonden die in zijn lichaam geslagen zijn. Niet voor niets dat de profeet Jesaja dat zegt. Dat zijn gezicht verdorven is. Zijn gelaat meer dan van iemand en zijn gedaante meer van andere mensenkinderen. Afzichtelijk. De gevolgen van de zonde, de last van het lijden, die hem helemaal in zijn hele mensheid doortrokken heeft. In zijn lichaam en in zijn ziel. En de Heer legde de vinger bij, die aanheft. Dat lied wat we gelezen hebben. Zie mijn knecht. De lijdende knecht. Jezus Christus die in deze wereld gekomen is. En die de ziekten gedragen heeft. We vinden dat op talloze plaatsen in het evangelie. Een enkel woord als voorbeeld. Dat de Heer in deze wereld gekomen is. En zich ingelaten heeft met de ziekten. En het lijden van de mensen. We vinden dat bijvoorbeeld in Matthäus 8. Daar als de Heer Jezus komt, in het huis van Petrus. Matthäus 8 vanaf vers 15. En hij, de Heer Jezus, raakte haar hand aan. En de koorts verliet haar. En ze stond op en diende hen lieden. En als het laat geworden was, hebben zij velen van de duivel bezeten tot hem gebracht. En hij wierp de boze geesten uit met woorden. En hij genas allen die kwalijk gesteld waren, opdat vervuld zou worden dat wat gesproken was door Jesaja de profeet zeggende. Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. De Heer Jezus die gekomen is vanuit het hoge hemelhof, gekomen in de ellende van ons bestaan. En zich niet neutraal heeft opgesteld, maar zich bewogen heeft onder de mensen. Zich ingelaten heeft met de mensen. Zich besmet heeft met de ziekte. Ze heeft aangeraakt. Zich heeft laten verontreinigen door de ziekte, door de zonde, door de schuld. Die het overgenomen heeft door ze te genezen. Die de zonde en de schuld en de gevolgen van de zonde ook de ziekte weggedragen heeft. Verzoend heeft in zijn lijden en zijn sterven. De last van zijn lijden die hij gedragen heeft. In zijn lichaam. Gekruisigd. De spijkers die door zijn handen en zijn voeten geslagen zijn. Gehangen in die brandende zon waar de wondkoorts door zijn lichaam gejaagd heeft. De doornenkroon op zijn hoofd geslagen met die grote doorns, dat het bloed eruit liep. De striemen van de Romeinse geesteling op zijn rug. Van zijn hoofd tot zijn voeten toe. Zo verwond, zo beschadigd. Dat lijden in zijn lichaam. Maar wat dacht u van het lijden in zijn ziel? Dat smartelijke lijden wat dwars door hem heen gegaan heeft. Wat zijn hart in tweeën heeft gebroken. Dat wat de mensen hem aangedaan hebben. Hij heeft daar geleden als mens, met ziel en met lichaam. En dat lijden is dwars door zijn ziel heen gegaan. De mensen die de ene dag hem de stad binnengedragen hebben en geroepen hebben, Hosanna! En een enkele dag later, kruisig hem. Het is dwars door zijn ziel heen gegaan. Het spotten daar bij die kruisheuvel, terwijl hij er hing in zijn schande, compleet naakt. Anderen heeft hij verlost, laat hij nu zichzelf verlossen. Het is door zijn ziel heen gegaan. Het gespot en het gejoel van al die mensen. Het verdriet en de smart en het lijden, wat zijn vrienden hem hebben aangedaan. Want waar zijn ze? Hij die daar hangt, tussen hemel en aarde, daar op het kruishout van Golgotha. Waar zijn nu zijn vrienden? Waar zijn nu zijn volgelingen? Zij die het zo sterk hebben uitgeroepen, dat zal helemaal niet gebeuren. En wij zullen voor u instaan. En als het moet, zullen wij in uw plaats pleiten. Allemaal zijn ze gevlucht. Er is dwars door hem heen gegaan. Dat ze hem allemaal verlaten hebben. Dat lijden in zijn ziel. Toen hij daar was in die zaal, bij Caiaphas. Niet alleen dat lijden doordat ze op hem ingeslagen hebben, maar ook dat lijden toen hij zag daar bij dat kolenvuur dat een van zijn vrienden, Petrus, zich daar warmde. En daar met vloeken en met eedzweren zich losmaakt van zijn zaligmaker. Het is dwars door hem heen gegaan. Dat lijden, dwars door zijn hart. Of wat dacht u, toen daar in de hof van Gethsemane? Toen hij zijn vrienden vroeg om een uur met hem te waken. En ze vielen in slaap. Terwijl hij daar zo bitter leed, hebben ze nog geen tel met hem kunnen waken. Niet met hem kunnen meebidden. Ze hebben hem alleen gelaten. Dat lijden wat dwars door hem heen gegaan is. Wat zijn hart gebroken heeft. Toen ook, toen Judas kwam. Judas die al die jaren met hem opgetrokken was. Al die jaren met hem meegegaan was. En daar in die hof van Gethsemane. Verraad met een kus. Vriend. Zo spreekt de zaligmaker hem aan. Het is dwars door zijn hart gegaan. Maar het allerergste. Het allerzwaarste. Dat is niet dat de mensen hem in de steek hebben gelaten en hem bespotten. Niet dat zijn vrienden hem verlaten en hem verloochenen. Maar daar in die duisternis op Golgotha. Als uiteindelijk de mensen zwijgen. Maar de helle macht op hem losbarst. Daar verlaten van zijn vader. Dat is dwars door zijn hart heen gegaan. Het heeft zijn hart gebroken. Dat hij in dat uur van dat lijden verlaten is van zijn vader. En hij roept het uit. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het is dwars door hem heen gegaan. En hier legt Jesaja, hier legt de Heer, hier legt God de Vader zelf de vinger bij. En zegt het, zie mijn knecht. Deze knecht. Deze knecht die verbrijzeld is. Ja, verbrijzeld. Wat je hoort als het gaat om een bedrijfsongeval. Onvoorzichtig of omdat een stapel stalen platen niet goed gezekerd waren. En die omvallen dat er een werknemer onder komt. En dan langzaam maar zeker doodgedrukt wordt onder het gewicht van al die staalplaten. En niemand kan er iets aan doen. De lucht die uit de longen wordt geperst. En die ogen, Een woordeloze schreeuw om hulp. En je kunt niet helpen. Dat maakt indruk. Dat vergeet je nooit meer als je daarbij geweest bent. En nu hier in de tekening van Jesaja, dit evangelie uit het Oude Testament, wat ons duidelijk maakt, het lijden, het diepe lijden, de last van het lijden van de zaligmaker. En daar wordt de vinger bij gelegd. Zie mijn knecht. Zien we het? Geloven we het? Of is het waar? Is het toch waar? Ook voor ons. Ook voor jou. En ook voor mij. Die eerste woorden van Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd? Het woord wat we horen, wat zo over en over bekend is, maar geloven we het? Nee, dit woord wordt ons niet verkondigd, wordt ons niet bekendgemaakt om medelijden met hem te krijgen, maar in hem te geloven, op de toevlucht tot hem te nemen, omdat deze tekening ons duidelijk maakt dat de Heer de zonde ernstig neemt. Dat hij de zonde niet door de vingers ziet. En als die zonden niet door hem gedragen zijn, de lijdende knecht des Heren, dan zullen we dat tot in alle eeuwigheid zelf moeten dragen. Als het niet komt tot geloof en bekering in ons leven, dan geldt het ons. Verbrijzeld onder de toren van God. Tot in eeuwigheid. Dat is de ernst van dit woord. En dan is met al dat lijden, met al die zorg en al die pijn en al die moeite hier in dit leven, is dan een voorproef voor dat verschrikkelijke lijden. Dat verschrikkelijke oordeel wat dan komen zal. Maar dit woord wordt ons verkondigd. Zie mijn knecht. Zie op de vrucht van zijn lijden. Waarom hij gekomen is. Waarom hij dit werk gedaan heeft. Want zo heeft hij op zich genomen. Heeft hij gedragen. Heeft hij overgenomen. Voor ons. Onze overtredingen. Onze ongerechtigheden. En zo is het mogelijk. Genezing. Genezing van onze zondekwaal. En zo is het mogelijk. Om weer bij God terug te komen. Zo is het mogelijk. Gered te worden. Veilig te zijn. In zijn armen te mogen zijn. Zijn genade te mogen ontvangen. Genezing. Onze ziekte, onze krankheden heeft hij gedragen. En elke genezing. Toen in het Nieuwe Testament, toen de Heer Jezus rondging en wonderen deed, bijzonderheden deed, tekenen deed. Het waren tekenen van het Koninkrijk. De genezing die de Heer deed. Maar ook nu. Elke genezing van een ziekte is genade. Want elke ziekte die in ons leven komt, klopt op ons leven, schudt aan ons leven, maakt ons duidelijk dat we hier geen blijvende stad hebben. En als we dan genezing ontvangen, is dat genade. Is dat een doorbreking van die spiraal van dood, van lijden, van ondergaan. Elke genezing van elke ziekte is een teken van Gods Koninkrijk. Is een teken van zijn genade. Zie mijn knecht. Zie op de vrucht van zijn lijden. Zoek het bij hem. Dat geldt voor jou. Dat geldt voor mij. Het geldt ook voor jou, jongens en meisjes. Zoek het bij die zaligmaker. Zoek het bij de Heere Jezus. En zeg het maar. En misschien doe je dat elke avond wel, maar blijf dat doen. En breng zo al je zorgen en je vragen bij hem. En zeg het maar tegen hem. Vraag het maar. Laat mij toch van uw grote kudde ook een heel klein schaapje zijn. Leg zo alles maar bij hem neer. Vertrouw op hem. Dan kun je leven. En dan kun je ook sterven. En zo mag je ook al de ziekte en al de zorgen en al de moeite bij hem brengen. Want dan ben je veilig. Gemeente, elke keer als we het woord van God openen. Elke keer als het woord van God tot ons komt. Elke keer als we luisteren naar de prediking van het evangelie. Wordt de kruispaal van Christus opgeheven. Zien we op de lijdende Christus. Onder de bediening van het evangelie drupt het bloed van Christus op de gemeente. Mogen we zien op de vrucht van zijn lijden. Maar wat doen we ermee? Gelooft u het? Leeft u daaruit? Of doet u hetzelfde, wat al die omstanders op Golgotha ook deden? De schouders ophalen en doorleven. Waar vestig je je geloof en je hoop op? Wat geeft nou de zekerheid in je leven? En ik vraag dat zeker in deze dagen, die bijzondere tijd die we nu doormaken. Kijk nou eens om je heen, in deze wereld, in dit leven. Waar verwachten we het nu van? Verwacht je het echt van de maatregelen die de overheid treft om het virus wat in te dammen, die piek wat af te zwakken en allerlei maatregelen die we nemen? Verwacht u het daar echt van? Hoopt u door alle maatregelen strikt in acht te nemen dat die ziekte aan je voorbij gaat? En als je het dan krijgt dat het misschien meevalt, ja, en dan? Waar brengt het je dan? Als we nu eens 50 jaar verder zouden proberen te denken. Tel nou eens 50 jaar bij je leeftijd op. Hoeveel van ons, van onze gemeente, zullen er dan niet meer zijn? Of er is 100 jaar verder. Misschien een enkeling van de allerkleinste die er dan nog zal zijn. Maar of nou deze ziekte, deze golf van ziekte die ons overspoelt, ons raakt en ons misschien brengt naar de dood. Maar één ding weten we zeker. Of het nu is of pas over 60 jaar. Maar ons sterven komt. Ons einde komt een keer. En deze ziekte maakt het ons zichtbaar. En daarom nog een keer de vraag: wat geeft nu zekerheid? Wat geeft nu vastheid in je leven? Wat heeft nu echt waarde? Zeker in deze tijd, als alles wankelt. Als niets meer zeker lijkt. Als alles wat normaal leek ineens zo anders wordt. Wat is nu waarde vast? Wat heeft nu echt waarde? Waar kun je je aan vastklampen? Waar kun je mee verder? Waar kun je inderdaad in leven en sterven je troost, je hoop in vinden? Zie mijn knecht. Deze zaligmaker. Deze Heer Jezus Christus die gekomen is. Om zondaren zalig te maken. Ja, om ook de gevolgen van de zonde, de ziekte, de zorgen en het verdriet en de pijn weg te dragen, weg te nemen. Zoek het bij hem. En dan is het zo eenvoudig. Zo eenvoudig. Dus die moordenaar aan het kruis. Bid dan dat gebed. Gedenk mijner heren. Die tollenaar achter de tempel. Wees mij de zondaar genadig. Ja, dan mag je delen in de vrucht van zijn lijden. Gered. Gered van de dood. Gered van de straf. Gered van de toren van God. En te mogen leven. Eeuwig leven bij hem. Te mogen delen in de vrucht van zijn lijden. Genezen. Genezen van die zondekwaal. Maar ook die genezing te ontvangen van alle zorgen en moeite en pijn die er is in je leven. Ja, zeg je, maar daar zie ik zo weinig van. Er is nog zoveel zorg. Zoveel narigheid. Zoveel pijn. Ook in mijn leven. Ook daarin. Waar zoek je het nu? Kijk je dan naar de omstandigheden? Leer dan door het geloof te zien op deze leidende kracht, Jezus Christus. En zoek het bij Hem. Niet in deze wereld. Maar leg je hoop en vertrouwen alleen in Hem. Ga dan achter Hem aan. De vrucht van zijn lijden. In ons leven. Als we het geleerd hebben om onze hoop en ons vertrouwen op Hem te stellen. De vrucht van zijn lijden. Dat kan toch niet anders? Dat leidt toch tot verwondering. Tot dankbaarheid, tot lofverheffing, tot aanbidding. Elke dag opnieuw gered te zijn, genezen te zijn. Dat maakt ons toch klein voor zijn aangezicht. Dat we door hem opgezocht en gered zijn. Ja, ook als het lijden in ons leven nog is. Dat lijden wat zo intens zwaar kan zijn. Wat zo ontzettend moeilijk kan zijn. Nee, niet om God daarmee, de auteur, de eigenaar, de beschikker van het kwaad te noemen. Maar dat God door die weg juist het goede kan en wil geven. Dat daarin alle dingen moeten meewerken ten goede. En nee, laten we dat niet voor een ander invullen. Maar laten we het houden bij ons eigen leven. Laten we het daarin, in die weg, juist in de weg van moeite, van pijn en verdriet, ons dan wenden tot Hem. Hij die weet van lijden. Hij die weet van de zorgen. Hij die weet van de ziekte. Hij die het weet. Wat het is om intens, ook psychisch te lijden. Zoek het dan bij Hem. Het lijden van deze tijd, wat er nog is. Deze tijd die onvolmaakt is, die gebroken is. Nog is het einde niet. Het wacht nog op de komst van zijn koninkrijk. De komst van zijn grote dag. Maar er zijn er nog. Die zalig moeten worden. Het evangelie dat nog verkondigd moet worden. En daarom wacht het nog op die grote vervulling. Op die dag dat alles heel en alles heerlijk zal zijn. Zie op hem mijn knecht. Juist in het lijden. Juist in de moeite. Als we op hem zo mogen zien, als het oog van het geloof, gevuld met die tranen van het verdriet, zien mag op hem, op de lijdende knecht, dan geen angst, dan geen vrees, omdat hij alles goed maken zal. Het lijden van deze tijd, wat er ons op wijst, dat we hier geen blijvende stad hebben, maar dat we die stad verwachten, die stad die fundamenten heeft. Dat brengt bij dat heimwee. Om te mogen gaan naar huis. Om in te mogen gaan in dat nieuwe Jeruzalem. Om aan te zitten aan de bruiloft van het Lam. Om daar te mogen genieten ten volle dat wat de zaligmaker, deze knecht des Heren, verdiend heeft. Daar zal hij, die knecht, het werk verricht om daar alle tranen af te drogen, af te wissen. Zo treffend, zo mooi verwoord, zeker in het Grieks. Afdrogen zoals een moeder dat doet. Alle tranen afdrogen, één voor één. Dan zal al het lijden, al het verdriet, alle pijn, het zal weg zijn. Zie mijn knecht. Dat brengt, als het goed is, tot opnieuw die vraag. Waarom? Nee, niet waarom het lijden. Zelfs niet als we het mogen zien in de grote nood van ons leven. Midden in het verdriet, wat er mag zijn en ook kan zijn. Maar om daaruit omhoog te zien. En het uit te roepen. In verwondering, in blijdschap, in aanbidding. Waarom heeft u het op mij gemunt? Waarom heeft u mij juist uit die diepte, uit die ruisende kuil opgehaald? Waarom bent u het die me draagt en er doorheen draagt? Ik, ellendig mens. En u die mij draagt, u die mij redt. U die mij geneest. Het kan niet anders. Of het brengt tot die lofverheffing. Steeds weer opnieuw. Hij die uw ziekte kent en liefderijk geneest. Die van het verderf uw leven wil verschonen. Met goedheid en barmhartigheid uw kronen. Die in de nood uw redder is geweest. Zie mijn knecht, deze lijdende Jezus Christus. Amen.